Goedemorgen allemaal. Heel hartelijk welkom in deze dienst waarin broeder Wander Mulder zal voorgaan. Hij zal ook spelen, dus dat is heel fijn. Ook hartelijk welkom aan de gasten in ons midden. Ik zie een paar mensen die als gast zijn, dat is ook fijn. En we heten ook iedereen hartelijk welkom die meeluistert via Kerkomroep. Ik heb wat afkondigingen van u en ik heb een beetje een warrig lijstje, want ik heb van alles bijgeschreven, dus ik hoop dat ik er goed doorheen kom. De collecte is bij het lied Na het Kindermoment. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor de Kama-zending. Goede Vrijdag houden we om 19:30 een dienst waarin broeder Harm Jager hoopt voor te gaan. En dan vieren we ook het Heilig Avondmaal. Zondag, eerste paasdag, zou Kees Tafleu ook voorgaan, maar in verband met hun zoon Vincent komt hij niet. En komt Erik Brinkman uit Ochten, dus eerste paasdag. Vincent die zal op 8 april geopereerd worden, dus graag voorbeden van iedereen. Zoals spannend natuurlijk, we zullen straks ook voor hem bidden. Dinsdagavond om 19:15 is een kringavond bij Winnie But, Shabolaan 31. Normaal nodig ik iedereen altijd uit, maar nu dit keer niet, want we gaan gezellig met elkaar eten. Dus, maar als iedereen per se het trek heeft, ach, dan kan het ook nog wel. We hebben nog wel wat over, maar goed. Dinsdagavond 14 april om 8:00 houden we onze jaarlijkse ledenvergadering. En ik heb daarvoor gisteren de papieren verstuurd naar iedereen. Maar ik denk dat het bij sommige mensen in de spam is gekomen. Dus ik moet even kijken in de ongewenste mail of in de spam of waar dan ook. Want ik heb het met mijn e-mailadres verstuurd en dat kent niet iedereen. Volgend jaar gaat Annelien het doen, denk ik. En dan komt het gewoon via de normale e-mail. De nieuwsbrief van april ligt in de hal klaar. Heeft Erno weer mooi voor gezorgd, dat is ook fijn. De bloemen. Hele mooie bos, hij werd net nog wat netter neergezet, dat iedereen hem goed kan zien. Die zijn van Hans en Nelly Deurwaarder. Zomaar. Ja. Nee, het is niet voor je verjaardag, het is zomaar. Ja. Nou, volgens mij had ik al gezegd dat de kerkraad vergadert morgenavond. Nee? Nou, die vergadert dus morgenavond. En anders is het altijd bij Jan Smit thuis, maar we doen het nu hier in de huiskamer. Nou, volgens mij ben ik erdoor. U wordt allemaal uitgenodigd om na afloop van de dienst een kopje koffie of thee te blijven drinken. En dan beginnen we de lofprijzing met opwekking 407, O Heer mijn God. En opwekking 402, Vader, Zoon en Geest, ik prijs u. Dan neemt Wander het over en die leest eerst nog een bijbeltekst. En dan gaan we zingen Johannes de Heer 497, zijn liefde zocht mij teder. We wensen jullie allemaal een gezegende dienst.
Gemeente, gezegend zij Hij, die komt als de koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. En zo willen wij vandaag onze dienst houden op Palmzondag, waarin we de intocht in Jeruzalem gedenken. En we hopen dat we met elkaar ook een hele fijne en gezegende dienst zullen hebben. Nu is er een klein probleempje. Er werden zo net al wat probleempjes genoemd. Er is nog een probleempje. En dat is dat ik nog niet hersteld ben van een griep. Mijn stem is dus om kooks mee te kloppen, zeiden ze vroeger. Maar ik hoop dat u dat wilt verontschuldigen. Misschien is het ook wel te horen in het spelen, maar dan gaat gewoon Sjoutje dat even voor mij waarnemen. Dan komt het allemaal wel weer goed. We gaan om te beginnen zingen. Lied 497. Zijn liefde zocht mij teder. En dan zingen we van de eerste drie coupletten. En dan moet er even weer wat geschoven worden. Maar zo werkt dat in deze moderne tijd. Oh, je zit al. Thank you. Door genade ben ik een kind van God. Een heerlijke boodschap om te weten zo aan het begin van deze zondag. Een zondag waarop we net als andere keren samenkomen om naar het evangelie te luisteren. En daarbij mogen wij uitspreken, zoals we dat elke zondag doen, dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand eens begon. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen gegeven, zomaar, gratis, van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. U mag weer plaatsnemen. We gaan nog een lied zingen met elkaar en dat is lied 491. Wij treden, o Vader. En als u dat zingt, dan hoort u vast wel iets bekends. In deze tijd komt dat weer bijna te sprake. Het is de melodie van Wilt Heden Nu Treden. Dus dan weet u dat maar. 491 en daarvan oude versen. Zullen wij samen gaan bidden. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat wij hier vanmorgen weer mogen komen. Dat u ons de lust gegeven heeft om naar uw huis te gaan. Dank u wel, Heer, dat we niet vergeten hebben om de klok terug te zetten, te veranderen, zodat we op tijd hier konden zijn. Heer, u bent goed voor ons. U geeft ons elke keer alles wat wij nodig hebben. Heer, dan mogen wij ook belijden dat wij dat niet altijd waarderen. Dat wij niet altijd leven zoals het u betaamt. Dat wij niet altijd vragen, Heer, wat wilt gij dat ik doe? Maar dat we meer denken, wat zal ik eens doen? En dan zonder God. Hier wilt u geven dat wij met een open oor en een open hart mogen luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Zegen uw woord hier waar dat gebracht wordt. In kerken, in kapellen, in de open lucht of misschien heel erg in een huiskamer. Of misschien zelfs ook dat niet eens. Geef dat uw woord niet leeg naar u terugkeert. Heer, zo bidden wij u voor deze dienst, voor onszelf, voor de mensen die meeluisteren. Zegen ons, Heer, naar de rijkdom van uw genade. Wil geven dat wij als kinderen van u mogen leven. Dat bidden wij u in de naam van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. Wij gaan nog een lied zingen, want ik hoor dat u ontzettend goed kunt zingen, zeg. Geweldig. U bent met elkaar een gemengd koor van zoveel leden. En dat is een heel fijn gehoor om te horen. Wij gaan een loflied zingen. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren. En dat is uit Johannes de Heer natuurlijk 369.
Thank you.
dan krijgen wij nu eerst het kindermoment.
We zijn alweer een hele tijd op weg naar Pasen. En we volgen Jezus op die weg. En naar het verhaal van de vorige week, waar Jezus naar het huis van de hoge priester wordt gebracht en Petrus, dat hij ontkent dat hij Jezus, bij Jezus hoort, lezen we vandaag dat Jezus naar het huis van Pilatus wordt gebracht, waar hij door hem ter dood wordt veroordeeld. En Abe die plakte, die heeft er al opgeplakt, het huis van de priester. En er komt nog even een filmpje met het lied en daarin kunnen jullie ook het huis van de hoge priester zien.
Inderdaad, wij volgen Jezus ook in deze dienst zoals we die mogen houden. Alleen, wij gaan nog iets terug in de geschiedenis. Want wat we nu gezien hebben, dat speelt al veel later in de week. Wij gaan ons bezighouden met het eerste begin. En dat is eigenlijk de intocht van Jezus in Jeruzalem. Want inderdaad, het is vandaag Palmzondag. Palmpaarse wordt het ook wel genoemd, Palmzondag. En daarom gaan we vandaag lezen uit de evangelist Lucas, daarvan uit hoofdstuk 19, de versen 29 tot en met 38. Lucas 19, vers 29 tot en met 38. En we lezen daar als volgt. Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit en zei tegen hen: ga naar het dorp daar ginds. En daar zul je een vastgebonden veulen vinden dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt: waarom maken jullie het los? Moeten jullie antwoorden: de Heer heeft het nodig. De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hen: waarom maken jullie het los? Ze antwoordden: de Heer heeft het nodig. Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. En ze riepen: Gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. God zegene ook de verkondiging van zijn woord. Na de overdenking zingen we zonder verdere aankondiging lied 534 met een eeuwige liefdeband. Het is druk in Jeruzalem. Overal zie je mensen lopen. Ze lopen door de stad, soms diep in gedachten. Soms ook met een tas vol boodschappen aan hun hand. Alle soorten mensen die hier wonen in Jeruzalem zie je hier op straat. Als ik van de hoofdstraat een paar binnenstraatjes binnenloop, dan zie ik daar ook mensen, voornamelijk vrouwen, die druk bezig zijn met het kloppen van de kleedjes of het stofzuigen van een kamer. En uit een ander huis komt de geur van gebakken brood. Wat is hier toch eigenlijk aan de hand? Een beetje verdwaasd loop ik terug naar de hoofdstraat. Een man wil mij passeren en ik houd hem staande. Meneer, zeg ik, kunt u mij misschien vertellen wat hier aan de hand is? Wat gebeurt hier allemaal? Ik zie zoveel activiteit in en rond de huizen, maar ik weet niet, beslist niet waar het allemaal goed voor is. De man kijkt mij doordringend aan en zegt dan: bent u nieuw hier in Jeruzalem? Laat ik het u dan even uitleggen. Dat is wel zo eenvoudig. Wij leven op dit moment in de maand Nisan. En dat is volgens de Torah de eerste maand van het Joodse jaar. Het is bij ons de maand waarin we de uittocht uit Egypte herdenken. Dat is weliswaar erg lang geleden, maar we houden dat nog steeds in stand. Op de 15e van deze maand vieren we het feest van de herinnering, het Pesachfeest. En omdat dat zo'n belangrijk feest is, moeten we dat dus heel goed voorbereiden. En onze voorschriften, onze wettelijke regels, die luiden dat voor die tijd het hele huis met bezemen gekeerd moet worden. Alles in huis en daarbuiten moet spik en span zijn. Er mag geen enkele etensrest, sporen van meel of iets anders van het vorig jaar overgebleven zijn. Het huis moet werkelijk helemaal rein zijn. En daarom zijn alle vrouwen zo druk bezig met schoonmaken of boodschappen doen. Want op de avond van de 14e worden alle meelresten en broodkruimels die nog gevonden zijn verbrand. Dan is alles weer schoon voor de 15e. En op die dag houden we 's avonds na het avondgebed de sedermaaltijd. Soms alleen met het eigen gezin, maar soms ook met gasten of familie. En die maaltijd die is aan een strikte orde gebonden, wat betreft het eten en wat betreft de volgorde. Midden op tafel staat de sederschotel. Daar liggen 6 ingrediënten op, een geroosterd botje en een geroosterd ei ter herinnering aan het offer van het paaslam en het feestoffer op de 14e Nisan. En dat offer wordt sinds de verwoesting van de tempel niet meer gebracht. Een bakje zout water en de sla of radijs om de maaltijd mee te beginnen. het bittere kruid dat als groente gegeten moet worden en een zoete vruchtenmoes. En er wordt wijn of druivensap bijgedronken, in totaal 4 bekers. En traditie is dat op die avond tijdens de maaltijd een kind aan de vader vraagt: Vader, waarom is deze avond anders dan de andere avonden? En dan vertelt de vader waarom dat zo is. Zo, zegt de man, weet u nu genoeg? Ik knik en bedank hem voor zijn informatie. En enigszins verdwaasd en met een hoofd vol gedachten vervolg ik mij weg. De situatie zoals we die nu geschetst hebben, die zou je zomaar over kunnen zetten naar het moment dat Jezus besluit om naar Jeruzalem te gaan. Hij weet dat aan zijn leven op aarde een eind gaat komen. Hij weet ook dat hij verraden zal worden, overgeleverd aan de overheden en dat hij gekruisigd zal worden. En dat zal moeten gebeuren in Jeruzalem. Je vraagt je wel eens af wat er in zijn hoofd omgegaan is. Je eigen dood tegemoet gaan en dat heel bewust, als een bewuste keuze, gehoorzaam zijn tot de dood, zo staat het in de schrift. Ja, tot aan de dood van het kruis. En misschien heeft hij ook wel beseft dat hij nog zoveel eigenlijk aan de discipelen zou willen vertellen. Ze moesten nog zoveel leren over het koninkrijk van God, over verhoudingen tussen mensen onderling, over genade, vergeving en liefde. Ze waren zo puur menselijk, met hun goede, maar vooral verkeerde eigenschappen. Wie naast Jezus mocht zitten in de hemel was belangrijker dan hun eigen verhouding tot Jezus. Hij moest ze regelmatig corrigeren en hen bepalen bij de dingen die echt van belang waren. Maar ook is hij in gedachten bij Jeruzalem, de stad die hem zo nauw aan het hart lag. Hij wist dat Jeruzalem niet lang daarna totaal verwoest zou worden en dat het Joodse volk over de hele wereld verspreid zou worden. En toch gaat Jezus naar Jeruzalem, trouw aan het woord van de Vader, trouw aan datgene wat hij zou moeten doen. Hij komt bij Bethanië en bij Betfage. Nou, de naam van die plaats is al vaag, maar we weten ook niet eens waar Betfage precies gelegen heeft. Het zal wel in de buurt van Jeruzalem zijn en in ieder geval aan de Olijfberg. Bethanië was de eerste plaats waar men dan voorbij kwam op je weg naar Jeruzalem. En daar in Bethanië, daar woonden ook Lazarus en zijn zusters. Dat staat beschreven in Johannes 11. En die Olijfberg, dat was een heel bijzondere plek. Want in oude tijden was het al een plek van gebed. We lezen dat in Samuel 2, in 2 Samuel 15 vers 30 tot en met 32. En in vers 30 lezen we: David ging de helling van de Olijfberg op. En in vers 32 staat dan: toen David de gebedsplaats op de top van de berg had bereikt. Het was ook de plaats waar Ezechiël de heerlijkheid van de Heer zag rusten. En volgens Zacharia is het de berg waar God zou komen om de vijanden van Israël te oordelen. Denkt u zich dat eens even in. De Olijfberg, daar zal God weer komen om de vijanden van Israël te oordelen. En dan hoef je verder denk ik helemaal niets meer te zeggen, want dan weet je precies hoe het allemaal zal gaan. En vanwege deze profetieën is de Olijfberg ook voor de Joden in de tijd van Jezus een heel bijzondere plaats. Ook vanwege het laatst der tijden. Nou, uit heel deze hele geschiedenis van Jezus die in Jeruzalem binnenkomt, daar zijn drie punten die een beetje aandacht verdienen. Als eerste, Jezus geeft zijn discipelen een opdracht om naar Bethanië te gaan en daar een veulen op te halen. We hebben gelezen hoe dat in zijn werk ging. Matthäus, de andere evangelist, schrijft in hoofdstuk 21 dat het om een ezelin en haar veulen gaat. Dus niet één, maar twee dieren. En dat is een beetje vreemd, want de ezel was zonder meer een onrein dier. Maar zoals het meer gaat, nood breekt wet. Het was in ieder geval een uitstekend dier om je mee te vervoeren, om erop te zitten of om hele zware lasten te laten dragen. En iedereen maakte daar graag gebruik van en ze werden dus ook gefokt door mensen. En de discipelen die maken dat veulen los en nemen dat mee naar Jezus. Maar ja, er staat niet bij op welk dier Jezus gaat zitten. Dat is ook niet zo heel erg belangrijk. Op één van de twee neemt Jezus plaats. De andere evangelisten zeggen op het veulen. Nou, dat zal inderdaad misschien wel zo zijn. En de discipelen die doen wat Jezus hen opgedragen heeft. Ga in die plaats, zoek dat veulen, maak het los en breng het mee. Nou, als dat bij ons zou gebeuren, dan zouden we zeggen, hé, wat moet dat? Wat gaan jullie doen met dat dier? Waarom maken jullie dat los? Wil je even maken dat je wegkomt of ik bel de politie? Nou, dat deden de eigenaars hier dus ook een beetje. Die komen direct vragen wat er aan de hand is. Je kunt toch niet zomaar een veulen meenemen alsof het niks is. Als de discipelen dan zeggen van ja, maar de meester heeft het nodig. Jezus heeft het nodig. Dan is het goed, dan mogen ze het meenemen. Alle evangelisten staan heel lang stil bij dit verkrijgen van een rijdier voor de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het is blijkbaar toch wel belangrijk dat mensen dit weten. Waarschijnlijk hebben de schrijvers van het evangelie ook willen aantonen dat de Heer Jezus inzicht kon hebben in een situatie waarbij hij niet bij was. Wat bij de opdracht gezegd was, bleek waar. Want de discipelen vonden de ezel en konden deze meenemen. En Jezus' intocht verliep daarna volgens zijn eigen plan. En toen ik dat las, toen dacht ik, wacht eens even. Als Jezus dat kan, inzicht in waar hij niet eens bij is, dan kan hij dat ook bij ons. Dan kan hij ook ons gadeslaan. En ook ons zien bij wat wij doen. Hoe doe je dat dan? Vroeger op de jeugdvereniging, toen ik dus nog heel jong was, nog niet zo lang geleden, maar toch wel een tijdje, toen hadden wij, toen plaagden wij de dominee wel eens, die was jeugdleider, met de vraag, dominee, mogen wij op zondag fietsen? Mogen wij op zondag zwemmen? Het probleem was toen dat we twee diensten op een zondag hadden. Dus er bleef niet zo heel veel tijd over om te zwemmen. En wij deden dat, pubers als ze waren, om hem een beetje uit zijn tent te lokken. En dan zei onze predikant, moet je luisteren jongens, je moet één ding in de gaten houden. Als je iets doet en je gaat ervan uit dat Jezus je ziet, kun jij dan tegenover hem staan bij wat je doet. En dan werd het meestal doodstil. Want daar waren we niet helemaal op berekend eigenlijk. Dat we dat antwoord zouden krijgen. Want dat betekende dat wij onze verantwoordelijkheid moesten nemen voor wat wij deden. Jezus ziet je zelfs als je denkt dat hij er niet is. Hij is er altijd. We gaan weer terug naar het gedeelte. Een tweede punt wat we willen noemen is dat het ezelsveulen, volgens onze tekst althans, dat staat er, nog nooit bereden is. Daarom heeft het ook geen zadel. Dat was niet nodig, want het werd niet gebruikt. En de discipelen leggen daarom hun mantels op het dier. Dat werd bij voorname personen heel vaak gedaan. Zelfs als er wel een zadel was. Want dat was wat comfortabeler. Dat ze dat ook bij Jezus doen, betekent een eerbetoon aan hem. En weet u, daarmee is een profetie in vervulling gegaan. Zacharia 9, vers 9. Juicht, jubeluit, gij dochter van Sion. Juicht, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend. Nederig en rijdend op een ezel, op het ezelsveulen, het jong van een ezelin. En dat is belangrijk dat Jezus op een ezelsveulen komt. Weet u, hij komt niet op een paard. Want een paard is in die tijd het rijdier van een militair. Als je op het paard zit, dan kom je niet om de vrede te brengen, maar dan kom je om de oorlog te brengen. De strijd aan te gaan. En de bedoeling is dan dat je als overwinnaar uit die oorlog tevoorschijn komt. Jezus komt op een ezelsveulen als brenger van vrede. Vrede voor de mensen om hem heen. Vrede voor allen die naar hem willen luisteren. Hij komt als de koning van het komende vrederijk. Arm en nederig wilde hier komen. Ook in uw en mijn leven. Het is alleen maar dat wij ja moeten zeggen tegen hem. Dat wij hem moeten vragen om vrede in ons hart te geven. En dan is het derde punt. Het is niet gewoon dat een pelgrim Jeruzalem binnenkomt op een rijdier. Maar Jezus had een goede bedoeling met deze daad. Als we het Oude Testament opslaan, dan lezen we in 1 Koningen. En deze, in dit geval was dat David, zei: roep mijn hovelingen bijeen, laat mijn zoon Salomo op mijn eigen muildier rijden en begeleid hem naar de Gichonbron. Daar moeten de priester Zadok en de profeet Nathan hem zalven tot koning van Israël. Jezus zou net als Salomo, als de komende koning, onder toejuichingen de hoofdstad binnenkomen. Zijn intocht was een feestelijke gebeurtenis. En alle mensen moesten daar getuigen van zijn. Omringd door zijn discipelen en later door nog meer mensen, legt Jezus de laatste afstand, het gedeelte van de weg, naar Jeruzalem af. De discipelen bewijzen hem eer door hun mantels op te nemen en deze op de weg uit te spreiden. De mantels die achter hem kwamen te liggen, worden weer opgepakt en opnieuw vooraan gelegd. En zo werd ook wel gedaan als een koning gezalfd was. In de termen van onze tijd zouden we zeggen: de rode loper wordt uitgelegd. We zien het elke keer ook als een vorst of een vorstin komt, dat de rode loper uitgelegd wordt, zodat hij niet op de straat hoeft te lopen, maar op de loper kan lopen. En zoals dat meestal gebeurt, groeit de schare aan. Vanmorgen toen ik hierheen reed, had ik de klassieke zender even op. En toen vertelde de man die het presenteerde dat toen Beethoven, de componist Beethoven, overleed, er ongeveer 10.000 mensen achter de bar liepen. Toen heb ik wel gedacht, nou, dan is heel Wenen verstopt geweest op dat moment. Daar kon je weinig meer aan doen. Ik vond het al erg dat er een hele schare motorrijders voor me de rotonde opreed, zodat ik 5 minuten moest wachten. Zo kan dat gaan in dit leven. Maar de mensen in Jeruzalem groeien ook. Er zijn steeds meer mensen die Jezus willen zien. Want hij wordt als held binnengehaald. En als ze dan dichter bij Jeruzalem komen, beginnen de discipelen, maar ook de anderen, te roepen. En wat roepen ze dan? We hebben het gezegd aan het begin van onze dienst. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. En daarmee verwijzen ze naar Psalm 118, een van de Hallelhymnen. En daarvan vers 26. Gezegend wie komt met de naam van de Heer. Hosanna in de hoge, wij zegenen u uit het huis van de Heer. Zo zingen de mensen dat in Jeruzalem tijdens de grote feesten de pelgrims toe. En de woorden hebben nu nog een grotere betekenis. Want Jezus is uiteindelijk geen gewone pelgrim. Hij is de komende, degene die komen gaat, waar Johannes de Doper al over sprak. Niet als een martelaar komt hij de stad binnen, hoewel hij later wel een martelaar gaat worden door de dood aan het kruis. Nu komt hij als koning de stad binnen. Zijn weg naar het kruis is geen ondergang, maar een zegentocht. Want het is zeker dat hij overwint, omdat hij zal opstaan uit de dood. Waar zijn leven in Lucas 2 begon met vrede op aarde, wordt het nu vrede in de hemel. De vrede die God in de hemel bewaart voor zijn volk. En die vrede is nog niet gekomen. Het koninkrijk van God is nog niet openbaar geworden, maar het komt wel. We staan nu aan het begin van de Goede Week. En we weten dat het gezegend hij die komt straks plaats zal maken voor kruisigt hem. Hoe gaat u deze Goede Week in, mag ik u vragen? Wat betekent Christus in ons leven? Heeft hij de regie over ons leven, ook wanneer we dat lang niet altijd zien of willen? Kunnen wij ons overgeven aan zijn heerschappij in ons leven? Is hij voor ons de zachtmoedige die vrede brengt en ons leert die vrede weer door te geven aan anderen? Niet kwaad met kwaad vergelden, maar onze vijanden liefhebben en bidden voor hen die ons vervolgen? Is hij ook de koning die ons hart mag binnengaan en aan wie wij ons leven durven toevertrouwen? 3 thema's voor deze week. Vandaag gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoge. En daarna op Goede Vrijdag. Hij is des doods schuldig. Kruisigt hem. Maar Goddank zal 3 dagen later. Christus is waarlijk opgestaan. Met Pasen mogen wij dat zeggen. Wat kiest u voor uw leven? Hem zij de glorie in alle eeuwigheid. Amen. Wij gaan samen bidden, danken, voorbeden doen en we sluiten dat af met het bidden van het Onze Vader. Laat ons bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor vandaag, voor Palmzondag, dat wij weten dat u op aarde gekomen bent, naar Jeruzalem gekomen bent en dat u daarna voor iedereen beschikbaar is. Dat u in ieders leven wilt komen om dat te zegenen. Wij danken u, Heer, dat wij alles aan u ook mogen vragen. Wij bidden u, wilt u ons horen als wij tot u bidden?
Ja, Heer, we willen u bidden vooral voor Vincent Stafleu, die 8 april geopereerd gaat worden. U weet, Heer, dat het heel spannend gaat worden en ik wil u bidden of u dichtbij hem wilt zijn. Wilt u alles laten lukken, Heer? Wilt ook zijn bij Kees, Amaya en bij Jonathan. Maar ik wil u ook bidden, Heer, voor de jeugdvereniging die hij leidt. Wilt u ook hen gewoon rust geven. En wilt u laten zien in al deze dingen, Heer, dat u overwinnaar bent. En dat we met uw opstandingskracht mogen rekenen. We danken u dat de operatie van Jan Verburg goed is gegaan. Dat hij weer naar huis mag. We bidden u ook om verder herstel. Dat u hem ook rust geeft, ook in de tijd als er nu een verbouwing komt, dat hij ook wel echt aan zijn herstel werkt. We willen u danken, heren, voor Gerry Leffers, die daar waar het beter mee gaat. We willen u danken voor haar en wilt u ook verder daar herstel geven. We danken u ook dat Annelies van Vondel eind van de week weer naar huis mag. Ze heeft heel veel gebed nodig, heer. Wilt u geven dat we om haar heen staan? We danken u ook dat u bent met iedereen die verdriet en gemis ervaart, die psychisch of lichamelijk lijdt. U bent daarbij, Heer. U weet wat er aan de hand is en u bent overal aanwezig en u wilt uw troost en uw liefde laten zien. Dank u wel, Heer, dat u voor iedereen zorgt. We bidden u ook voor Moussa en Esther. U weet ook daarom de moeilijke situatie waarin ze zitten. Heer, wij weten vaak helemaal niet zoveel van hun, omdat ze ver weg zijn, horen af en toe wat. Maar Heer, u kent ze en u weet wat ze nodig hebben, ook hun gezin en de gemeente. Wilt u beschermen, Heer, wilt u met uw vurige wacht om hen heen staan. Zo bidden we u ook voor de andere vervolgde christenen in deze wereld. Wilt u ook daar zijn, Heer? Ook dat kunnen wij ons nog helemaal niet indenken. We danken u dat wij het nog zo goed hebben. Maar wilt u ons helpen om met die mensen ook mee te leven en ze in gebed bij u te brengen? Dank u wel dat u ook daar bent. Dan bidden we u nog voor de vrede van Jeruzalem. En Heer, we willen u bidden voor rust in deze wereld, voor vrede voor iedereen. Er is zoveel antisemitisme ook. Heer, wilt u toch geven dat dat weer afneemt? Wilt u rust geven ook daarin? We leggen de oorlogen in uw handen, Heer, want wij weten zelf absoluut niet wat we ermee aan moeten. Maar u weet het en u bent een God van trouw en u hebt een plan met deze wereld en u zult dat ook uitvoeren. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ook spoedig terugkomt om alles weer goed te maken. We danken u daarvoor.
Vader, u bent een hoorder en verhoorder van het gebed. Wilt u ons horen? Wilt u naar ons luisteren? Wij smeken het u. Heer, en wees dan met ons ook deze komende week. Wat we ook doen, waar we ook gaan. Zegen ons in uw naam. Heer, al onze gebeden leggen wij voor u neer. Wij bidden u hier, in de naam van Jezus, verhoor ons. En wij bidden u dat in de naam van Hem, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemel zijt. Dan zijn wij alweer aan het eind van de dienst gekomen. We kunnen straks nog even een kopje koffie drinken en met elkaar in gesprek gaan. Maar we gaan eerst nog even het slotlied zingen. En ik had hier staan tijdens voorspel collecten, maar dat is dus al geweest. Dus we gaan dat niet twee keer doen. We vertrouwen erop dat u voldoende gegeven heeft vanmorgen. En nu is er wel één klein dingetje. En dan ga ik even een andere pet opzetten. Nou, die van koordirigent. Wij gaan zingen uit 854. Geprezen zij God. En nu is het zo dat de tweede toon die u zingt, geprezen zij, dat wordt meestal verkeerd gezongen. En ik had zo'n stille hoop bij zo'n uitstekend zingende gemeente dat u het vandaag eens even goed zou doen. Ja, dus de tweede toon moet even wat langer aangehouden worden dan de rest. En dat moet een paar keer, dus na één keer dan moet u zorgen dat u niet in het valtje weer trapt. We gaan dus alle drie coupletten zingen van 854 en voor zover dat mogelijk is, doen we dat staande.
Thank you.
gaat dan heen naar uw huis. De plaats waar u verwacht wordt. Wees een getuige van hem die leeft. En draag daarbij de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. Gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.